Iedere werkdag tussen 4 en 6 leggen we Herman aan de ketting. Radio
Veldhoven. Donderdagmiddag 5:30. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van Uitgesproken Erfgoed. Een samenwerking tussen Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven en de lokale Omroep Veldhoven. Het is een tweewekelijks programma over de historie van Veldhoven dat op de donderdagmiddag tussen 5:30 en 6:00 wordt uitgezonden.
Omroep Veldhoven.
Wat wordt er in een hedendaags Veldhovens gezin gedaan als men even tijd over heeft? Er wordt dan al snel gewezen naar de televisie, de laptop of de spelcomputer. Maar vroeger, medio 19e eeuw, was dat echter heel anders. Men was veel armer en iedere cent die verdiend kon worden was meegenomen. Vandaar dat ook binnen de vier oude Veldhovense dorpen in vrijwel alle gezinnen het weven van linnen stoffen het meest beoefend werd. Door de jaren heen ging het edele handwerk van thuiswever over naar de machinale weverijen. Uiteindelijk bleven van de textielnijverheid alleen nog de wasserijen en het strijken van linnengoed over. Heden ten dagen zijn ook die verdwenen uit het Veldhovense straatbeeld. Het komende half uur duiken we eens dieper in de tijd van de Veldhovense textielnijverheid, samen met Jacques Bijnen van Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven. Een goedemiddag, Jacques, weer.
Een goedemiddag, Herman.
De textielnijverheid in Veldhoven, dat begon heel lang geleden, heb ik begrepen.
Ja, de textielweven, dat bestond al in de prehistorie. Dus ik wou eigenlijk beginnen met te zeggen, het is het oudste handwerkberoep wat er bestaat. Maar toen bedacht ik in één keer, ja, als je zo begint, kun je natuurlijk ook zeggen, ze slachten ook het wild wat ze vingen om op te eten. Dus je kunt ook zeggen, een slager is het oudste beroep. En dan ga je ook natuurlijk denken aan een bakker, want ze zullen ook al brood gebakken hebben. Maar goed, als je die eventjes opzij schuiven, met alle respect natuurlijk, dan is het weven een van de oudste ambachten die zelfs in de prehistorie noodzakelijk waren. Want de mensen moesten zich kleden en ze hadden ontdekt dat ze van wol draden konden maken en van vlas ook draden konden maken en dat ze dat dan konden weven. Dus hadden ze kleren om aan te trekken. Dus ze hoeven niet allemaal in dierenhuiden rond te lopen. In elk huisgezin werd het weven beoefend. Uitsluitend eigenlijk voor het eigen gemak om zich te kunnen kleden van oudsher. Nou, en dan later bleef men toch wel weven. Dus zoals wij het kennen vanuit het eind van de middeleeuwen, waar dus alle gegevens zo'n beetje bekend zijn intussen, vanuit archieven, ontstaat het beeld dat bij elke boerderij, want het waren meestal landbouwers hier in de streek, dat er een of andere schop aanstond. Dat is zo'n opzij van de boerderij met zijn schuin dak, een schuurtje. En daarin stond een weefgetouw. En daarin konden de mensen dan weven na hun werk op het land. Konden ze s'avonds voor eigen gebruik weven. Soms hadden ze ook nog kinderen die ze min of meer vrijstelden van het landbouwwerk en de veeboerenwerk. De schaapherders waren er natuurlijk ook. En dat die kinderen dan ooit de hele dag moesten produceren. En dan hadden ze waarschijnlijk een afnemer waaraan ze die goederen dan kwijt konden. Dat is eigenlijk het beeld wat we hebben. Dan langzamer zeker komt er toch iemand naar voren. Dat is dan weer in Zeelst. Een familie De Wit. Dat is eigenlijk wat we uit het archief kunnen vinden. De oudste die dus al die weefproducten ging verzamelen. En dus de stukken kocht van die boeren als ze wat te veel hadden gemaakt. Dat ze voor eigen gebruik niet nodig hadden. En die kocht die man dan op. En die verkocht ze. En dat ging natuurlijk prima. Daar kon hij geld aan verdienen. Later werd het allemaal natuurlijk nog meer als er dus makkelijker verkocht kon worden. Als er meer vraag kwam naar linnen natuurlijk. Hè. En die Habberaken, die is getrouwd. Het is ook een bekende naam dus in Zeelst. Met een De Wit. Dus je kreeg eigenlijk de fabriekskern van het weven in Zeelst van de familie Habberaken De Wit. En die hadden min of meer het monopolie in Zeelst om van al die boeren die dus in hun vrije tijd tussen haakjes, tijd die ze over hadden, produceerden en om dat op te kopen en dan weer door te verkopen enzovoorts.
Het was een beetje een noodzakelijke vrije tijdsbesteding.
Ja.
Omdat ze het ook nodig hadden, de mensen zelf in die tijd, omdat ze nou eens geld hadden.
Ja, vanwege armoede.
Ja,
hè?
Ja.
Armoede en later, daar kun je nou ook beter plaatsen. De sigarennijverheid bestond toen nog niet. Maar we hebben het al in de tijd besproken. Rond 1900 komt de sigarennijverheid in Veldhoven op. En dan krijg je weer een nieuwe bron van werkgelegenheid. En dan gaan mensen dus in dienst werken van een sigarenproducent om nog wat bij te verdienen. Hè? Want er waren vooral in Zeelst veel boeren, maar ook arme boeren. Ja, die moesten dan toch aan de kost zien te komen. Nou, die De Wit en die Habberaken De Wit, die schakelden langzaam maar zeker over op machinale productie. Toen er dus weefmachines werden vervaardigd, kochten zij die ook. En dan krijg je dat ook andere mensen. Want als je succes hebt, dan krijg je dat anderen ook beginnen. Dus een hele bekende in die tijd, die later dan heel bekend geworden is Van Nuenen, was een bakker. Maar Van Uden had achter een flinke grote bakkerij. Hij zat op het perceel waar nu café De Gouden Appel zit. Hij had een café erbij, dacht ik. En ook een kruidenierszaak. Dus hij stopte met bakken en hij ging in die bakkerij dus weefgetouwen plaatsen. In het algemeen konden de boeren van Zeels hun eigen weefgetouw bij hem in de ruimte zetten. Dan zorgde hij voor garens. Dan konden die lui daar weven en hij kocht dan de stukken weer op van die mensen. En die verkocht hij dan weer. Dus hij stelde eigenlijk de ruimte beschikbaar. Na verloop van een tijd werd dat natuurlijk toch een heel bedrijf en kocht hij zelf machines. En die Van Uden, dat groeide en dat functioneerde niet met die Habrake de Wit. Dat werkte niet, dat werden concurrenten. En in die concurrentieslag kon Van Uden eigenlijk zijn ei niet kwijt. Want die Habrake was intussen ook burgemeester van Zeelst en die hadden alles zo'n beetje in handen. Toen is die Van Uden verhuisd naar een plek waar ook water was. Want dat was natuurlijk ook belangrijk voor wat voor de producten die ze maken, voor het linnen. Daar moest dan ook nog gewassen worden en gebleekt. En in Zeelst was weinig water. En het water wat er was, dat was in bezit van die Habrake de Wit. In de Vijverstraat was het allemaal te doen. Dus Van Uden die verhuisde en die verhuisde naar Meerveldhoven. Dat was aan de provinciale weg. Er was broekgrond aan de andere kant, zuidelijk van die weg. En die broekgrond was goedkoop, was wel drassig, maar dat was niet erg. En hij bouwde daar zijn fabriek en daar liep het stroompje de Genter. Dus ze hadden water.
En dat was eigenlijk een beetje het begin van de industrialisatie van de textielnijverheid die zich ging concentreren in Meerveldhoven. Ja. Komen we zo eventjes op terug.
Je wever kan zacht naar de botermarkt gaan. En de boter die was er zo dier. Zij hadden geen duithaas meer in hun tas. En ze kochten een bonsafier. Schietspoel is je de bekkerspoelsa. Dikke jakke, kerregond is kwetschets. En ze kochten een bonsafier. En als zij dat boterken hadden gekocht, zij hadden er vier platelen. Zij spraken dat vrouwken zo vriendelijk aan, zag vrouwken wild het ons delen. Schietspoelens, jelle bekkers, poelsa, jikke jakke, kerregontjes, klitsets. En ze kochten een bonsafieren. Het vrouwken dat sprak, ja dat zal ik wel doen, ja zowel als het vrouwken voor eren. Want ik weet wel wat er de weverken zijn, en de weverken zijn er geen heren. Schietspoelens, jelle bekkers, poelsa, jikke jakke, kerregontjes, klitsets. En ze kochten een bonsafieren. Wat zouden de weverkens heren zijn? Zij hebben er huizen nog erven. En kruipt er een muisje in hun schapraai? Van honger zo moet het er sterven. Schietspoelens, jelle bekkers, poelsa, jikke jakke, kerregontjes, klitsets. En ze kochten een bonsafieren. Als dan dat muisje gestorven zal zijn, waar zullen zij het begraven? Al onder de wieverkens hun getouw, het grafken zal rozenkens dragen. Schietspoelens, jerebekkers, poelsa, jikke jakke, kerregontjes, klitsklets. Schietspoelens, jerebekkers, poelsa, jikke jakke, kerregontjes, klitsklets.
De textielnijverheid verschoof dus een beetje van Zeelst naar Meerveldhoven, omdat dat riviertje er lag, wat jij zojuist zei, die Gender. Dat was heel erg belangrijk voor deze tak van de industrie.
Die Gender die zouden we eigenlijk ook monumentaal moeten verklaren voor de ontwikkeling van Veldhoven, maar zover zijn we nog niet. Dat was namelijk helder water, in der tijd dus, langzaam stromend water en voldoende. Dus het leek een klein riviertje, maar het was voldoende voor de nijverheid van de textiel. Die Van Uden die had dat water nodig om zijn linnen stukken daarin te wassen. En dan werden die naast de Gender op grasvelden gelegd, de bleek heette dat. En die werden daar in de zon te drogen gelegd. Zou tegenwoordig niet meer kunnen natuurlijk. Maar in de zon, en je weet, alle huisvrouwen weten, als je de was buiten laat drogen, dan wordt die mooi helder wit. Ja, je moet natuurlijk wel, tegenwoordig is het allemaal anders dan vroeger. Maar toen ging dat zo. En dan af en toe moest dat, als het lag daar in de zon te bleken, moest dat nog besprenkeld worden met water. Nou, ze hadden die Gender weer water. En dan rond 1870 komt de stoommachine. En Van Uden was de eerste in Veldhoven die een stoommachine aanschafte voor zijn weverij. Dus voor die stoommachine had hij ook water nodig. Voor die stoommachine had hij zelfs stook nodig om vuur te kunnen stoken. Dus turf of zo wat ze hadden, of hout. En die turf die haalden ze ook uit het riviertje de Gender. Dus allerlei plantenresten die daarin uitgedrecht konden worden, die werden langs de kant gedroogd. En het werd allemaal later verstookt in die stoommachine. Dus van alle kanten had men die Gender nodig. Tegelijkertijd, in die ontwikkeling, was er in Zilst nog een andere, namelijk een Van Lippe, die ook wat meer ondernemingsgeest had dan gemiddeld. En die ook in Eerst-Zilst zijn ei niet kwijt kon vanwege die Hamrake de Wit, die daar eigenlijk van oudsher zat. En Van Lippe is ook verhuisd naar Meerveldhoven. Die kwam iets meer richting Veldhoven, heeft hij zich langs die provinciale weg gevestigd, in Meerveldhoven dus. En die begon er ook met weven. En ook tegelijkertijd op mindere mate natuurlijk wassen van zijn stukken en ook op bleken en zo. En later is die Van Lippe, dus moest je een keuze maken of hij doorging met weven of doorging met wassen. En hij heeft toen gekozen om gaan te wassen. Daar komen we straks op terug. Daar werd aan de wasserij Spoormans Van Lippe. Maar daar komen we straks op terug, hè, als we de die wasserijen bespreken. Van Nuenen die heeft ook een hele tijd met het wassen bezig geweest. Dat werd uiteindelijk uitgebreid met wassen, ook voor particulieren en zo. Gewoon de was kon men daar naartoe brengen. Maar er is Van Nuenen op een gegeven moment mee gestopt. Dus die heeft gekozen definitief om weverij te zijn. Nou, via die stoommachine kon men dus meer weefgetouwen kopen, die intussen ook eigenlijk vol machinaal waren. En men had dan daar, dat was heel aardig, sommige oudere mensen kennen dat nog wel, dan liep door dat hele fabrieksgebouw, liep van voor naar achter, aangesloten op die stoommachine, liep een as door die fabriek en met allerlei vliegwielen erop. En dan kon elk weefgetouw, kon men dus via een riem aansluiten op die draaiende as. Dus als je dan zaterdag stopt, want dan moest het zaterdag toch werken tot 1:00 of 3:00 in de tijd. Dan zei iemand om 2:55, ik heb de riem er al afgegooid. Waarmee hij dan bedoelde van, ik ben ermee gestopt. Hij had die riem ontkoppeld van die aandrijfas. Ook de Groof heeft zich daar gevestigd. Het was geen Veldhovenaar, kwam uit Eindhoven. Harry en Jan de Groof, twee broers. En die begonnen met niet met linnen weverijen, maar die begonnen met kamgaren. Dat was wollen stoffen weven. Dat was dus iets beter en duurder weefwerk. Die hadden er aanvankelijk ook een klein wasserijtje bij, maar daar zijn ze ook mee gestopt. Ze hebben wel voor zichzelf natuurlijk het wassen en bleken aangehouden. Maar die zijn daar ook in Meerveldhoven bij elkaar gaan zitten. En die had ook nog een Bazelmans uit Zeelst. Die komt uit de hoek van die sigarenfabrikant. Was een neef van de Bazelmans van de sigaren. En die heeft zich ook vanuit Zeelst, waarschijnlijk om dezelfde reden, ook in Meerveldhoven gevestigd. En die had ook een weverij met een wasserij. Maar is later ook overgestapt op wasserij. En het werd de bekende wasserij De Ozon. Daar komen we straks ook nog op terug.
En dat zat allemaal een beetje bij elkaar. Want de Groof, als je de Broekweg doortrekt, die is er nou niet meer, want dat is nieuwbouw. Maar de Broekweg uit Zeelst via Meerveldhoven doortrok naar Waalre, zat de Groof aan de linkerkant en Van Nuenen aan de rechterkant. Ja, ja. En die zaten eigenlijk vlak bij elkaar dan.
Vlak bij elkaar. En dan iets verderop zat dan die Bazelmans tegenover de Van Vroonhovenlaan, waar de Van Vroonhovenlaan uitkomt op de Provinciale Weg. En dan weer een klein tikje verder, een stuk of 50 meter verder, daar zat dan weer die Van Lippe. Spoormans later en Spolie. Dus. En dan weer iets verder komt later ook nog Lauwers. Dat was, Lauwers zit dan bijna tot bij de burgemeester van Hooflaan. Daar zit op het ogenblik Witgoed in. En Lauwers is de laatste wever geweest die dus de boeken moest sluiten. Dat was in 1988. Maar alle anderen, dus de Groof is eerder gestopt. Van Nuenen ook. Van Nuenen die heeft iets moeten stoppen. Die had een geldgebrek dus. Waarom kwam dat? Nou, omdat na de oorlog kreeg je een economische recessie. Dat hield in dat de lonen bleven stijgen. Iedere keer kwam er een nieuwe loonronde. En men moest die loonsverhoging doorrekenen in de producten. Maar er kwam een prijsstop van de regering. Dus men mocht niet zomaar ongenuanceerd de prijzen verhogen van de producten. Dus de fabrikanten kwamen in moeilijkheden. En in die tijd kreeg je ook dat er slimmere machines gemaakt werden. En men moest dus, om bij te kunnen blijven, moest men een machinepark vernieuwen. En daar had men geen geld voor. Dus men kon dat probleem alleen maar oplossen door nog meer uren te maken en nog harder te werken, zeg maar, om dat gemis aan die verbeterde machines goed te maken. Nou, dat kun je natuurlijk niet vol blijven houden. En de regering heeft ook, omdat op andere plekken in Nederland ook een malaise kwam in de textielindustrie, heeft de regering toen subsidies verleend. En die subsidies die werden verkeerd gebruikt. Dus niet iedereen kreeg subsidie, alleen de bedrijven die slecht draaiden. Want dat was dan de bedoeling dat ze het personeel werk konden blijven verschaffen. Daarom kregen ze subsidie. Maar die subsidies werden verkeerd gebruikt. Die werden gebruikt om de prijzen nog eventueel te verlagen. Dus die andere bedrijven die geen subsidie kregen, die kregen nog een extra probleem erbij, omdat de concurrentie van hun eigen fabrikantengenoten, zeg maar, onder de prijzen konden duiken. En je kreeg ook nog het verschijnsel na de oorlog in de jaren 60... dat de regering vaak orders voor het leger, en grote orders waren dat, plaatste in het buitenland en in ontwikkelingslanden. He, voor steun voor die ontwikkelingslanden waarschijnlijk. Maar alles bij elkaar kon men dat niet volhouden en kon men niet bolwerken. En toen is dus firma De Groof, die is gestopt rond 1980. En rond 1972 is in Zeelst die Habraken de Wit gestopt. Maar die stopte eigenlijk omdat ze geen opvolgers hadden. En dan krijg je ook nog, ja, die Van Lippen, die is dus overgeschakeld op wasserijen. Was goed. Dus zo kwam er een eind aan de textielindustrie van Veldhoven. Rond 1940, nog even ervoor, toen de laatste handwever die thuis werkte, sporadisch was er in Veldhoven nog één of twee of drie, had men dus ontdekt dat er in Meerveldhoven, in de Pietershoek, nog een breedwever zat. Een breedwever wilde zeggen dat die man een uitzonderlijk breed getouw had. Dus geen stukken kon maken van een meter of 1,20 meter. Maar hij kon hele brede stukken maken, nog breder. Men had die man ontdekt en dat kwam in de pers. En toen, ja, vrijwel heel Nederland, alles wat een beetje pers was, daalde neer in de Pietershoek om van die man foto's te maken, reportages te maken. Zelfs schilders, die maakten daar een schilderij van de laatste breedwever in Veldhoven. En een zekere Jan Heesters, een bekende schilder uit Schijndel, die heeft dan in 1943 een geweldig mooi schilderstuk ervan gemaakt, van die Van Herk achter zijn getouw. Dat getouw was zo breed dat het bijna klem zat tegen de zijmuren van zijn gebouwtje waarin hij werkte. Dus hij kon, om achter het getouw te komen, moest hij er iedere morgen onderdoor kruipen. En dan kon hij achter het getouw zitten. Dus je snapt wel, hij ging pas 's avonds weer een beetje terug. En zijn vrouw die moest het eten, denk ik, erover aanreiken. Dus zo ging dat dan.
Hij was getrouwd met zijn werk.
Ja.
Maar dat schilderij is nog ergens te vinden?
Ja, het schilderij, dat is te vinden. Ik weet niet zeker of het in het slot is. Ik heb laatst gelezen dat het slot dat schilderij heeft verworven. Ik moet even controleren natuurlijk of het dat het goede schilderij is. Want Heesters heeft er misschien één of twee studies gemaakt. Dus ik wou nog gaan kijken in het slot of het wel het echt is. Maar als het echt is, dan hebben ze een geweldig mooi schilderij van de laatste breedwever van Veldhoven. Dat is dus uniek toch wel voor Veldhoven om dat te hebben.
En maakt geen droefheid meer. Hoor mijn gezang te uwe eer. Die wevers zijn, zij vrouw of man. Ik heb uw lof beschreven, hoe dat er niemand leven kan, tenzij daar wordt geweven. Want alle stoffen, grof en fijn, die moeten geweven zijn voor nonnekwezels en mevrouw. Ook alle priesters kleren, die komen al van het getouw. De wever heeft de ere. Die zouden blijven op de ree, waar dat men geen wevers vond. De schipper zouden niet varen, ja, lustig boerkes van dat land brengt voor de wevers garen. Staan, zijn door de wevers hand gegaan, vendels en standaard daar geplant, kleren van zon.
oud en wijze. Het komt al uit de bevers hand, de bevers moet ik prijzen. Prinsen en graven, hoop van staat, gekleed in kostelijk gewaad. Het komt al uit de weverij, de wever heeft geweven. Waar ik van kwam, bakt ik waar blij.
De textielnijverheid ging een beetje teloor in Meervothoven, maar van de aanverwante bedrijfstakken zijn vooral de wasserijen en de strijken van linnengoed van belang geweest voor het Veldhovense.
Ja, die linnenwevers die uiteindelijk kozen om met de wasserijtak verder te gaan. Daar hebben sommigen toch behoorlijk grote bedrijven van gemaakt. Onder andere de Ozon. Dat was dan van die Jozef Bazermans uit Zeelst. Van die Bazermans-tak komt hij dan eigenlijk af. Die zich hier op de provinciale weg vestigde. Dat werd dan later dus de Ozon. Die man was geweldig inventief. Dus die kon, het was eigenlijk een beetje ook een flinke uitvinder. Die bedacht steeds van alles. En die heeft ook contact gehad met ontwikkelingen in Duitsland. En daar had men intussen ook bedacht om textiel te kunnen reinigen zonder water. Dus een zogenaamde droogkuis. En dat gebeurde met chemische stoffen. En dat noemde hij dan het trisoneren. Dus het was een nieuwe uitvinding en daarmee heeft hij dus ook zijn wasserij dus flink kunnen uitbreiden. Hij maakte ook machines, dus bijvoorbeeld om lakens te kunnen vouwen. Dat moest vroeger allemaal handmatig, maar hij bedacht een machine, de zogenaamde Feedmaster. Een machine die lakens en grote stoffen kon vouwen en mangelen, dus pletten zeg maar, dat ze mooi, mooi glad waren voor de klanten. Die Feedmaster die werd op grote schaal geproduceerd. Hij had het copyright ervan, zeg maar, de licentie. En daar kreeg hij ook geweldige inkomsten van. Later blijkt dat wanneer die wasserijen toch steeds moeilijkheden krijgen, omdat in de textiel, het was nog een sluitstuk van de textiel, omdat men in de tijd na de oorlog overging op papieren servetten en papieren tafelkleden. Dat was ook een nadeel voor de wasserijen, want die kwamen natuurlijk niet in de wasserijen terecht. Maar in de wasserij had men nog een ander probleem wat tegen ging werken, namelijk de uitvinding van een wasmachine. Dus alle huisvrouwen die kregen op een of andere manier een wasmachine. En de was die kwam dan niet meer bij de wasserij terecht. En dat viel dan tegen. De Ozon heeft dat opgelost door al die kwijnende wasserijtjes, die door de komst van de wasmachine dus slechte resultaten hadden, om die op te kopen. En toen kreeg je in heel korte periode dat de Ozon de grootste wasserij was van Nederland.
Zo.
En wat gebeurt? Om heel Nederland te kunnen bedienen, althans een groot stuk van Nederland, moest men dus de was ophalen en weer bezorgen. Dus men had een heel wagenpark. Op een gegeven moment hadden ze meer dan 50 bestelwagens en nog enkele grote vrachtwagens die dus de was ophaalden en weer bezorgden als die gewassen was. Maar in die tijd werden de klanten mondiger. Dus er kwam het verschijnsel dat de klanten vaak klachten hadden van ik mis een doekje en ik heb het verkeerde wasstuk, dat is niet van mij en zo. En dat dreigde zelfs wel vaak ook juridische toestanden. Dus dat was ook alweer een tegenvaller voor de wasserijbedrijf van de Ozon. En die 50 wagentjes die moesten bezorgen, die kwamen in het verkeer vast te zitten. Want er kwam steeds meer verkeer. En men kon niet meer zo snel de mensen bedienen. Dus iets waar je eigenlijk niet aan zou denken, dan later blijkt toch nog de bottleneck voor zo'n bedrijf. Ozon die kwam in moeilijkheden, heeft toch nog een hele tijd door kunnen werken, omdat ze inkomsten hadden van die Feedmaster, dat patent van die machine. En de eigenaar was zo verknocht aan zijn bedrijf dat hij dat geld in zijn bedrijf stopte. Maar uiteindelijk is dus toch die ozon gestopt en rond 1975 viel het doek definitief. Daarnaast hadden we nog de spolie. De spolie, dat komt dan van die van Lippe, die uit Seels naar Middelhoven verhuisde. En toen hij rond 1920 stierf, die man, toen moest zijn bedrijf dus gesplitst worden. De weefafdeling die ging naar zijn meesterknecht, die wilde dat graag overnemen. Dat was Lauwers. Lauwers die ging dus verder als zelfstandige wever. De wasserij die ging dan naar Spoormans. En Spoormans die was getrouwd met een dochter van Lippe. Vandaar dat die naam de Spolie werd, ja. Spoormans van Lippe. Die wasserij die heeft ook alles meegemaakt, de goede en slechte dingen. En die wasserij die is rond 1999 is die gestopt door een brand. Dus er was een geweldige brand toen. En ze hadden een paar keer meer brand gehad. Dus ze hebben een jaar of 10 op rij nogal wat pech gehad in hun bedrijf.
Ja, ik kan me goed herinneren. Ik heb er ook ooit vakantiewerk gedaan bij de Spolie. Moest je handdoeken door zijn machine stoppen, ja. En die werden automatisch gevouwen.
Ja, ja.
Dus dat bedrijf ken ik ook, ja.
Mangelen heette
ja,
dat.
Mangelen, ja.
Ja, die is dus gestopt en de restant ervan is overgegaan naar een zusterbedrijf in België. Dan had je in Meerveldhoven ook nog heel kort de blauwververij. Dus die linnengoed, dat werd ook vaak gebruikt om kleding te maken. Meestal werkkleding en zo. Wij kennen dat wel, die overals en die schorten. Het waren allemaal blauwe schorten. Dus die blauwververij, dat was een bedrijf was gespecialiseerd in het verven van die linnengoed. Die witte stukken, die was wit. Maar die maakte hij dan blauw. Dus uit Indië kwam dan het blauwsel, hè. Ja. Indigo heette dat, dat waren van die grote tabletten, dat moest hij oplossen en had hij een grote kuip en daar liet hij dan die stukken in zakken en dat werd dan blauw en dan moest je naar de hand weer drogen en zo. Ik denk dat het ook wel een giftige bedoeling was, maar in elk geval, die heb je ook een tijd gehad. Die zat in het huis waar later elektriciteit Zwegers zat, op de Onze Lieve Vrouwendijk, ook vooraan bij de Provinciale Weg. En dan niet vergeten de Peugeot, hè? Peugeot hebben we ook nog. De Peugeot die vestigde zich op Den Broek, daar in Veldhoven, heet nou Dorpstraat, maar dat was toen Den Broek. En later is hij dus ook overgestoken waar nu dus die Paladijn, dat gebouwencomplex, staat. Daarachter liep de Gender, dus daar is Peugeot gaan zitten, zit er nog eigenlijk. Maar Peugeot is ook gestopt, heeft nog heel lang aan particuliere wassen gedaan. Later is hij overgestapt op industrieel wasgoed, dus gespecialiseerd voor ziekenhuizen. Dus om de was goed te kunnen doen. Ik zou zeggen, als hij nog een paar jaar had kunnen blijven bestaan, had hij mooi misschien kunnen wassen voor ASML. Want die kleding moet ook speciaal goed gereinigd worden. Maar het bedrijf is gestopt. En in 2001 is het definitief gestopt.
Het gebouw staat er nog steeds.
Staat er nog steeds, maar het wordt binnenkort gesloopt, denk ik.
Ja,
want er zijn bouwplannen.
Ja. Aan de Runstraat staat het nog steeds, ja.
Ja, ja. Nou, Herman, ik denk dat dit in het kort is.
Het was weer een heel mooi verhaal, Jacques. Ik kan me wel voorstellen dat mensen nog vragen hebben over dit thema. Die kunnen ze altijd stellen, hè?
Ja, en ik heb straks vergeten te zeggen in het begin. We hebben, tenminste, ik heb een paar verzoeken gekregen om iets te vertellen over sagen, legenden en volksverhalen van Veldhoven. Beetje een lastig onderwerp, maar wel heel interessant als wij erin slagen om het goed te brengen. Heel mooi. Misschien een voorstel om dat de volgende keer te doen. Want dan zitten we midden in december. En dat is eigenlijk net een tijd om die soort verhalen te vertellen. Hè? Dan hebben we net Sinterklaas achter de rug. Kerstmis komt eraan. Dat is net zo'n tijd om dat te doen. Dus dat is als voorstel.
Het lijkt me een strak plan, Jacques. Daar gaan we op terugkomen over 2 weken. En voor vanavond wensen we alle luisteraars een hele mooie avond. En leuk dat jullie erbij waren in onze uitzending van Uitgesproken Erfgoed. Houdoe.
Omroep Veldhoven.
U heeft het afgelopen half uur geluisterd naar de 7e aflevering van Uitgesproken Erfgoed. Een samenwerking tussen Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven en de lokale Omroep Veldhoven. Het is een 2-wekelijks programma dat op de donderdagmiddag tussen 17:30 en 18:00 wordt uitgezonden hier op Radio Veldhoven. Reacties, vragen en opmerkingen zijn natuurlijk weer welkom op het e-mailadres radio@omroepveldhoven.nl. Tot over 2 weken in een nieuwe editie van Uitgesproken Erfgoed.
In de ether 107.7.